Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Europa, nog maar een klein jaar geleden. Het lijkt wat langer. Onze middernachtelijke Brexit-borrel.
Die komt nou wel vlug uit.
Toen mocht je nog borrelen.
Arjo, kan jij de aankondiging even doen?
En er is meer veranderd.
Gewoon de nieuwe wereldorde.
Door Brexit, Trump en corona, dat toen nog iets in China was.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk.
Hoe is Europa het afgelopen jaar veranderd?
Op zoek naar de nieuwe wereldorde.
Beter om niet te kijken, denk ik, hoor.
Cheddar is een beetje taai, jongens.
Ja, borreltijd zoals dat vroeger nog kon. Toen we nog jong waren en onbezonnen. Rob niet, ik zie erop al kijken.
Nee, ik zat te kijken naar Arend Jan, die voor de eerste keer volgens mij lachte omdat hij zichzelf hoorde lachen. Nou ja, het gaat wel helemaal mis al direct in dit programma.
Ik vond het een geweldige opening.
Vandaag zonder borrel, op 1,5 meter afstand, getekend door dit zware jaar.
Absoluut.
Arend Jan Boekenstein en Rob de Wijk is er nog altijd. Feestelijk is wel, onze gast is Caroline de Gruyter, Europa-correspondent en columnist van NRC vanuit Noorwegen. Welkom.
Dankjewel.
Caroline, het enige lijkt wel dat hetzelfde is gebleven, is dat we het nog steeds over de Brexit hebben. Dat is eeuwig terugkerend onderwerp. Ze zijn er wel uit. Inmiddels al een klein jaar. Heeft dat de Europese Unie veranderd?
Ja, overigens hebben we het er helemaal niet zoveel over. Hè. Nu toevallig even, een jaar geleden, omdat ze er toen formeel uitgingen. En nu weer, omdat ze aan het eind van de overgangsperiode zitten. Dus ze donderen er nu echt uit, zullen we zeggen. Maar tijdens de Europese top, donderdag en vrijdag, hebben ze er 10 minuten over gesproken, hè, de regeringsleiders. That's it. Dus zoveel hebben we het er niet over.
Maar wat is er echt veranderd volgens jou, Caroline?
Ik denk dat er een aantal dingen veranderd zijn. Natuurlijk, daar hebben we het wel eens eerder over gehad, volgens mij in de vorige keer in het programma. Mm-hmm. Alweer 2 jaar geleden of zo. Het politieke spel in Europa veranderd. Een groot land wat vertrekt, heeft gewoon heel veel stemgewicht in Brussel. Er zijn kleinere landen, waaronder ook Nederland, maar ook Denemarken en zo, die vooral op economische issues, marktissues, die vaak op de steun van Londen hebben gerekend. En dan hoefde je er eigenlijk nog maar een paar kleintjes bij te hebben, dan had je pleit gewonnen in Brussel. Hè?
Ja.
Of je kon erin slagen om iets te blokkeren wat een ander land weer had bedacht. En dat spel kunnen wij niet meer spelen. Dus ineens moet iedereen, kijk niet meer naar Londen, maar veel meer naar het continent. En je ziet dus ook Nederland zit daar middenin. Speelt dat spel redelijk goed, denk ik. Agressief, maar goed. Die vormt allianties met andere kleine landen. Hè. In eurozaken en de begroting en zo zie je ze echt behoorlijk optreden. Ze hebben nu ook de rechtsstaat ontdekt. Issue. Dus daar gaan ze ook met 2 gestrekte benen in. Dus je ziet allerlei dingen verschuiven. En zo zie je dus ook dat de bal ligt echt heel erg op het continent.
Ja, nog even over, want jij zei van, er is inderdaad wat veranderd, ben ik het helemaal mee eens. De as Berlijn-Parijs kan natuurlijk nu echt van start gaan, omdat die niet meer wordt gehinderd door Londen. Maar je zei van, Nederland speelt het spel goed. Ik ben echt tot een heel andere conclusie gekomen. Als ik gewoon kijk wat er gebeurd is tijdens de top in juli, dan heeft Nederland helemaal niet goed gespeeld. Er zijn eurobonds gekomen, ook al mogen we zo niet noemen. Er is gratis geld gekomen voor zuidelijke landen. Dat wilden we niet met die zuinige, die vrekkige 4. Er zijn de Europese belasting, althans die discussie is losgekomen. Dat is wat we niet wilden. Er is überhaupt een herstelfonds gekomen, waarvan Wopke zou zijn van het hoeft er niet te komen. Hebben we echt allemaal verloren. En wat je vervolgens ziet is dat onze grote vriend Rutte, die komt naar Nederland, die met al zijn politieke behendigheid zorgt hij ervoor dat de hele discussie wordt afgeketst over die onderwerpen. En hij zegt, ik heb een enorme overwinning geboekt, want ik heb korting gekregen op de afdracht naar Brussel. Ik vind dat Nederland helemaal niks heeft gewonnen. En dat die alliantie die ze gevormd hebben met de vrekkige 4, dat gewoon helemaal niks heeft opgeleverd. Omdat ze gewoon met die vrekkige 4 niet op konden tegen de as Berlijn-Parijs. Als die functioneert ben je gewoon kansloos.
Ik denk tactisch gesproken zie je dat Nederland veel belangrijker partner is geworden voor andere hoofdsteden. Hè, als ze iets willen, of als ze iets willen lanceren of iets willen blokkeren, dan moet je via Nederland. In dat opzicht heeft Nederland een ongelooflijk grote bek.
Ik weet het niet.
In Europa. Dat zie je uit allerlei peilingen. De Europese denktank ECFR.
Dat heb ik gezien.
De European Council on Foreign Relations. Die houdt die betrekkingen bij. Van hoe kijken die hoofdsteden nou naar elkaar? En die zien dat de Nederlanders, er is geen land in Europa, dat komt daar ook uit, wat zo boven zijn gewicht speelt als Nederland. Maar dit gaat over tactiek.
Ja, maar Carolien.
Praktisch gesproken denk ik dat de Nederlanders, die manoeuvreren zich helemaal in het midden van het spel. En daar had ik het over. Inhoudelijk kun je je de vraag stellen, en dat ben ik volkomen met je eens. Is dat verstandig? Is het verstandig als wij zo met het vingertje omhoog eerst eindeloos lopen te hakken op zuidelijke landen en nu weer op landen in Oost-Europa? En ten tweede kan je ook je afvragen, hoeveel bereik je inderdaad als het enige wat je wint, hè, en dat hebben we in juli gezien, een enorme reductie is van de Europese begroting. Terwijl Rutte aan de andere kant zelf de vraag aan de partij is, we moeten meer innoveren, we moeten meer onderzoek doen, er moet allemaal meer geld voor. Zelfs Europese defensie wil die tegenwoordig. Ja. Nog een effect van Brexit trouwens. Dat we dat ook, dat verzet daartegen opgegeven hebben. Dus ja, het enige waar die echt in slaagt met die kleine landjes, dat is een reductie van de Europese begroting. Ja. En andere landen tegen zich in het harnas jagen.
Maar Carolien, heb jij een verklaring voor het volgende? Want ik vind het toch eigenlijk heel erg interessant, hè? Wij kennen buitenlandse zaken met z'n drieën heel goed, hè? Het is maar een heel klein land. En iedereen kent elkaar in Nederland. Hoe is het nou toch mogelijk?
Ik ben al 25 jaar weg.
Ja. Hoe is het dan mogelijk dat onze diplomaten het niet hebben zien aankomen? Dat er in die Frans-Duitse as grote dingen veranderd waren. Ook in de personele bezetting, weet je wel. De Duitse ministerie van Economische Zaken. Waarbij gewoon de Keynesianen veel sterker werden. En dat coronafonds al was opgetuigd. Hè. En wat doen wij? Wij zien dat kennelijk niet. We gaan met die vrekken aan de gang. Een totale nederlagenstrategie. Hoe kan dat? Hoe kunnen we zo blind zijn geweest? Snap jij dat?
Ja, dit is denk ik een enorme fout geweest. Overigens niet alleen van de Nederlanders. Maar ik denk dat een heleboel mensen niet hebben beseft dat het corona-herstelfonds, dat het een buitenkansje was voor de nieuwe generatie economen in Duitsland, die al een paar jaar onder Olaf Scholz op sleutelposten zijn benoemd. Hè? Ja. Die mensen die hebben lang in Brussel gezeten of in Londen gezeten, in Parijs gezeten, die kennen hun Franse collega's enzovoort enzovoort. Dus toen die een oekase kregen, of de vraag kregen van Merkel eind maart van hè, bedenk eens wat, toen hadden ze het eigenlijk al bedacht.
Ja.
Dus vandaar dat het zo enorm snel kon gaan. Ja, Nederland
en er is ook een afspraak geweest tussen Macron en Merkel in een of ander slot nabij Berlijn. Dat heeft hier ook nooit de voorpagina's gehaald. Dus ze konden ook gewoon weten welke kant het op ging.
Duitsers hebben natuurlijk ook heel lang een dubbel spel gespeeld. Of een dubbel spel. Die zijn min of meer achter de frugals gaan staan. De zuinige landen, de vrekken worden ze vaak genoemd. Is daar soms zelfs bij gaan zitten. Vond het eigenlijk wel goed dat ze ook proberen. Want de Duitsers willen ook altijd de begroting omlaag hebben. Die hebben zich ook achter de rug van de Britten vaak verscholen. Dus Nederland is een beetje in slaap gesust. En dat hebben we natuurlijk eerder gehad in Deauville. Toen Merkel en Sarkozy op het strand in Deauville een deal hebben gesloten.
Ja.
Dat was tijdens de eurocrisis. Toen was Nederland ook, die voelde zich ook enorm verraden. Want Duitsland stond toch aan onze kant? Nou nee, Europa werkt natuurlijk toch zo dat Europa draait om Frankrijk en Duitsland. Uiteindelijk is dat allemaal opgetuigd zodat die twee elkaar niet in de haren zouden vliegen. Meer precies, zodat Duitsland niet meer zo machtig zou worden. Mm-hmm. Continent alleen machtig. En zo werkt het eigenlijk nog steeds. En Duitsland en Frankrijk zijn nooit ergens over eens. Het zijn totaal verschillende culturen, politieke culturen. Die denken anders over alles. Dus als Europa verder wil, of overeind wil blijven, dan zullen die twee een deal moeten sluiten.
Of een taakverdeling afsluiten. En dat is precies wat ze gedaan hebben. Ze hebben een taakverdeling afgesloten. De Duitsers doen de economie, bij wijze van spreken, heel grof gezegd. En de Fransen doen het buitenlandse beleid en defensie. En zo kan dat heel goed functioneren.
Arend-Jan, denk jij dat die gezamenlijke leningen in het coronaherstelfonds een opmaat zijn naar meer? Naar meer federaal Europa?
Ja, ik denk dat dat we een permanente coronafonds gaan krijgen. En het interessante is, we hebben het er nou net over. Er zijn dus, Schäuble was er natuurlijk altijd vreselijk tegen. Schäuble is door de corona-ontwikkeling, ook in Italië, dat vond hij zo verschrikkelijk wat het Italiaanse volk overkwam, dat hij dus is omgegaan. En nou zal Schäuble tegen een permanente coronafonds natuurlijk zijn, maar er zijn voldoende Duitsers op hoge positie die wel beseffen dat als je maar 1% van je Europese BNP uitgeeft aan een EU-begroting, dat het heel erg weinig is. En dat er dus grotere stabilisatoren moeten komen. Wat er eigenlijk gebeurd is, is dat men zich erbij neer heeft gelegd dat de hervormingen in het zuiden altijd een beetje tegenvallen. En dat om geopolitieke redenen kunnen we ons niet veroorloven dat die euro weer in een crisis komt. En dan moeten er dus meer onderlinge steun zijn.
Maar Jan, mee eens, hè? Maar is nou, kijk, we hebben het hier heel vaak over gehad in dit programma. En we hebben ook wel eens voorspeld hoe die dynamiek zou gaan verlopen. Wat er nu gebeurd is, wat we feitelijk al jarenlang roepen, dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Hè? Dat je in de richting gaat van eurobonds en dat soort dingen. Daar kun je het allemaal mee eens zijn of niet. Maar dat zit bij wijze van spreken, ligt dat in de sterren besloten dat gaat gebeuren. Je hebt alleen...
We hebben toch ook al lang eurobonds.
Natuurlijk hebben we die...
Dat systeem toch al lang?
Ja, maar dat mogen we zo niet noemen.
Eurobonds.
Nee, inderdaad. Nee. En dus daar wordt met allerlei bezweringsformules wordt dat dus afgeketst en wordt dat bedekt. Maar je hebt dus kennelijk crisis nodig, zoals een coronacrisis, dat mensen dus zeggen van oké, dat gaan we dus echt doen. En op die manier is het nu ook weer gebeurd. Hè? Wie zei het? Jean Monnet zei al, een van de grondleggers van de Europese Unie. Europa, de Europese Unie, die bestond toen nog niet, maar de integratie wordt door crisis gedreven. Nou, dat is precies wat je nu ziet. En dus die hele lijn zie je. En die wordt versneld of vertraagd al nagelang de omstandigheden.
Je hebt dus een crisis nodig en daarnaast...
Je ziet het op allerlei terreinen natuurlijk.
Ja. Hè? Ja. Je ziet het ook, wat ik ook zo interessant vind. We krijgen dat coronafonds nou en dan, we gaan dus die leningen op die kapitaalmarkt doen. Hè. Vervolgens blijkt dan dat tegen waanzinnig lage rente kan en dat de Chinezen dat graag willen kopen.
Ja.
En dat betekent dus dat we veel meer geldtoegang hebben en dat er dus veel meer mogelijk is. En in retrospect zullen we dan zeggen, nou, dan waren die noordelijke frugals waren wel heel erg ordoliberalistisch bezig.
Ja.
Er was veel meer mogelijk eigenlijk.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En onze gast is Caroline de Gruyter, NRC-correspondent en schrijver van verschillende boeken over Europa. En binnenkort over het Habsburgse Rijk. En Caroline, jij vergelijkt die twee met elkaar, begrijp ik, hè?
Ik vergelijk het Habsburgse Rijk met de Europese Unie, ja. Geen uitputtende vergelijking, maar er zijn voldoende aanknopingspunten om een mooie boom erover op te zetten.
Het was ook moeilijk te besturen geheel in elk geval, toch, het Habsburgse Rijk?
Het was een moeilijk te besturen geheel, want het waren allerlei verschillende naties onder één dak uiteindelijk. Hè? En dan wilde de een weer wat en dan lag de ander weer dwars. En dus wat die keizers, en die hebben dat toch 600 jaar volgehouden, hebben gedaan eigenlijk, van begin tot eind, is pappen en nat houden.
Ja, dat doen we nu ook weer.
En in dat opzicht, precies, dat doen we nu ook weer.
En dat werkt dus best goed.
Van ook op buitenlands politiek terrein kan je ook parallellen trekken.
Ja. Hè,
omdat de Hongaren moesten, althans in de laatste periode van dat Rijk, die hadden een veto over de begroting. Hè, maar hebben we dat ook eerder gezien.
Ja.
En die gebruikten dat ook constant. Dus het Habsburgse Rijk had eigenlijk een leger wat nooit klaar was voor de volgende oorlog.
Ja, die voerden ze ook bijna niet, die oorlogen.
En ze moesten dus trucjes toepassen om oorlogen te voorkomen.
Mm-hmm.
Dus ze probeerden altijd tijd te rekken. Nou, dat doen wij dus ook.
Ja.
Want je weet nooit waar de volgende klap vandaan komt als je zo groot, zeg maar, rijk bent. Wat ook waar de onderdelen van heel makkelijk tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden. Want dat was ook zo in het Habsburgse Rijk. En ze moesten allianties sluiten, like it or not, met een aantal buren. Want je kan niet met alle buren tegelijk ruzie hebben. Nou ja, we zien dus nu steeds meer, ook in het huidige geopolitieke klimaat, dat de Europese Unie ook dat aan het doen is. Dus we sluiten een deal met Turkije, waar sommige mensen over op hun achterste benen staan, te begrijpen, en dat klopt ook. Maar je zult toch een aantal buren te vriend moeten houden. Dat was toen zo en dat is nu ook zo. Dus het is heel interessant om je een beetje te verdiepen in dat Habsburgse Rijk.
Corné, mag ik je een vraag stellen? De Habsburgse Rijk was een veelvolkerenstaat. Toen had je nog geen verzorgingsstaten. En de interdependentie was natuurlijk minder. Hè. Nu hebben we de euro en we hebben een enorme interdependentie. En we hebben verzorgingsstaten. Dat geeft ook een hele andere dynamiek. Mensen als Mathieu Zegers of Luc Vermiddelaar, die ik zeer respecteer, die zeggen eigenlijk dat we het met het huidige institutionele instrumentarium in Europa moeten doen. Hè. Dus dat evenwicht tussen de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Hè. Terwijl ik zelf denk, ja, is het zo langzamerhand ook niet tijd dat je durft na te denken over federale structuren. Gewoon ook om die euro te stabiliseren, maar ook voor het buitenlands beleid. En ga maar verder. Hoe sta jij in die discussie?
Kijk, ik denk dat jij volkomen gelijk hebt. Want als je wil, wat er nu aan de gang is, is natuurlijk toch dat de lidstaten alles beslissen. Iedereen zegt wel, het is Brussel.
Ja, is niet zo.
Maar het zijn uiteindelijk onze ministers en onze regeringsleiders die alles beslissen. Vaak met unanimiteit, dus dat betekent dat ze ook nog een veto hebben. Dus dat zorgt al dat je krijgt overal zeg maar het minste van het minste. Hè? Van elk compromis. En ja, dus eigenlijk is Europa constant underperforming daardoor. Het krijgt de middelen niet. Je zei net, die begroting is 1% van de nationale begroting. Dat is echt peanuts voor wat we allemaal nodig hebben. En het krijgt ook de macht niet. Hè? Als je bijvoorbeeld naar de Europese, noem maar een voorbeeld, de openbare aanklager kijkt, die is nieuw. Ja, dat is prachtig. En dat hebben we ook heel erg nodig om corruptie met Europese gelden tegen te gaan. Maar die krijgt dan niet de macht om een land in te gaan. Ja, dat is typisch Europa. Dus ik zou denken, het zou beter zijn als je misschien wat minder deed. Maar geef dan die Europese instellingen ook veel meer macht en middelen om wat ze doen ook goed te doen. Maar tegelijkertijd, dus ja, ik ben het helemaal met je eens, Arend-Jan. Tegelijkertijd zie ik ook, ik ben ook niet blind, dat op dit moment is het klimaat daar helemaal niet naar. Dat gaan de lidstaten, like it or not, die gaan dat gewoon nooit goedkeuren. Die willen hun vingers aan de knoppen houden. En Luc Vermiddelaar die schrijft dat ook in zijn boek bijvoorbeeld. Van ja, Europa is niet meer het gedepolitiseerde Europa. Alles in technische stukjes breken. Daar heb je geen regeringsleiders voor nodig bijna. Nu gaat het om hele politieke issues. Om migratie, om buitenlandse politiek. En de euro, hè, onze centen. Dus ja, dat kan je niet overlaten aan...
Ik ben er dat toch niet helemaal mee eens, hoor.
Dat moet je. Nee, daar kun je ook van alles op afdingen. Alleen hij is, denk ik, hij heeft ook lang bij de Raad gewerkt. Hij is realistisch genoeg om te zien dat dit is zoals de wind nu...
Ja, en ik denk dat dat gewoon niet klopt.
Weinig tussen krijgen.
Ik denk dat het niet klopt. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat we altijd geneigd zijn om van binnen naar binnen te kijken. Dus je kijkt van binnenuit de Europese Unie naar wat er in Brussel gebeurt. En je ziet dat er een hoop gekakeel is en dat het lastig is om een overeenstemming te bereiken. En dat is ook zo. Maar ik mag er even op wijzen dat dat ook geldt voor het Nederlandse parlement. Ik bedoel, daar wordt ook oeverloos geouwehoerd over van alles en nog wat. En dan komt er wel of geen besluit. Dat is nu eenmaal gewoon hoe democratie werkt. Alleen op een hoger niveau tussen landen. Maar als je van buiten kijkt naar de Europese Unie, dan zie je gewoon een machtsblok waar je helemaal niks mee kan. Ik zou maar het eens gaan vragen aan president Xi van China en Poetin van Rusland en Trump van Amerika. Die hebben gewoon tot nu toe niets voor elkaar gekregen. Die lopen keihard aan tegen dat communautaire beleid van Brussel. Ze willen allemaal een handelsakkoord of een gewijzigd handelsakkoord of wat dan ook. Ze krijgen het gewoon niet. Ga vragen aan Boris Johnson hoe die zich op dit ogenblik voelt. Hij krijgt gewoon niks voor elkaar. En dus... het hangt er maar net vanaf hoe je er tegenaan kijkt.
Op economisch gebied. Op economisch gebied en op handelsgebied zijn wij gewoon een van de drie grootmachten.
Ja, dus.
Ja, exact.
En op politiek gebied, want dit was natuurlijk ook...
Ik weet niet wat politiek gebied is. En op buitenlands gebied zie je dat de Europese Unie hetzelfde probleem heeft als Amerika. En je probeert iets te doen in de richting van Wit-Rusland, of in wat Caroline net ook zei, in de richting van Turkije. Dat duurt lang, er komen sancties. Hebben die sancties effect? Nee, natuurlijk niet. Maar de Amerikaanse sancties hebben ook geen effect. En de Russische sancties, voor zover die er zijn, nou, die hebben al helemaal geen effect. Dus je kunt ook niet zoveel op buitenlandse beleid. Er is niet een magische knop waaraan je kan zitten, waardoor je landen onder druk gaan zetten en dat die landen zeggen, oh, sorry, god, nee, dat hebben we zo nooit gezien. Laten we maar even ons beleid bijstellen. Die bestaat niet. Die knop.
En toch, politiek is niet alleen buitenlands. Ik ben het met je eens. Maar politiek is niet alleen buitenlandse politiek. Als je ziet hoe bedrijven over de hele wereld hun eigen regeringen smeken om
standaard deze
wetgeving over te
doen. Klopt. Ja. Dat is precies wat ik bedoel.
Op het gebied van chemicaliën, op het gebied van alles en nog wat.
Ja.
En omdat ze anders hun spullen
niet kwijt kunnen.
Kwijt
kunnen in een van de grootste markten van de wereld.
Maar nu nuanceer je het zelf ook al hoor, wat je zo net hebt gezegd. Dat is absoluut waar wat je zegt.
In die regels liggen ook politieke regels.
Tuurlijk, alles is politiek in die zin dat het door politici wordt genomen die besluit.
Geen kinderarbeid, geen proeven op dieren, bepaalde milieumaatregelen nemen. Anders kan jouw product bij ons de markt niet op. Dus wij exporteren onze macht niet alleen door een paar mensen in Turkije nu sancties op te leggen, maar ook via onze markt.
Klopt.
Daar heeft Europa, dat is een van de weinige terreinen waar Europa wel vrij krachtig kan optreden.
Maar het is meteen ook het allerbelangrijkste terrein, Caroline. Ik bedoel, militaire macht, daar kan je niks meer mee. Je hebt maar twee machtsinstrumenten in de internationale betrekkingen. Economische macht, militaire macht. Militaire macht kan je geen fluit mee tegenwoordig. Dus is het economische macht. En daarmee is in mijn optiek gewoon de Europese Unie een supermacht geworden.
En ik denk ook dat er op dit gebied ook mede door corona, maar dat zat er al langer aan te komen, dat er iets fundamenteel aan het veranderen is in Europa. De manier waarop wij naar onszelf kijken. Wij zijn grenzen aan het optrekken. We hadden natuurlijk vroeger West-Europa, dat was dan de Europese gemeenschap. Vervolgens is de muur gevallen en zijn wij, oud-president Van Rompuy heeft wel eens gezegd, iedereen ging roaming around.
Ja.
Ja.
Alle muren vielen weg. Er was geen verschil meer eigenlijk tussen ons en de anderen. Wij konden niet zeggen wie er nou bij hoorde en niet. Want er kwamen alsmaar nieuwe landen bij.
Ja.
En daar hebben mensen nu een beetje genoeg van. En dat zien we natuurlijk al een aantal jaar. Mensen willen, die zijn uitgeroomd. En die willen eigenlijk dat Europa meer een place wordt.
En zeker bij de jongeren.
Space, een place die bescherming geeft. En die ook duidelijk maakt van waar begint Europa en waar
eindigt het
dat een keer.
Ja, klopt.
Want als je niet weet waar Europa eindigt, kan je ook moeilijk beleid maken. Want je weet niet voor wie je beleid maakt. Hè? Het maakt nogal wat uit of Turkije lid gaat worden of niet. Nou, sinds kort weten we echt zeker, die Turken komen er niet bij. Hè? Ursula von der Leyen, toen Turkije weer eens vluchtelingen Europa in probeerde te duwen, is Ursula von der Leyen is naar de grens gegaan tussen Griekenland en Turkije en die heeft heel duidelijk gemaakt, luister Turkije, wij staan achter Griekenland. Want dat is een Europees land. Dat is een EU-land. En tot hier en niet verder. En heel veel Grieken vonden dat fijn om te horen. Maar heel veel andere Europeanen hebben dat ook gehoord. En je ziet het ook met Brexit. We gaan ook de Britten, denk ik, behoorlijk pijn doen. Voor hen zijn wij gewoon veel te machtig. We wilden van Europese regels af. En ze komen er nu achter dat dat eigenlijk helemaal niet kan. Europa begint af en toe gewoon zijn eigen belang echt te verdedigen. En dat is iets nieuws.
Naar een Europa dus als duidelijke plek. Daarmee moeten we afronden, althans voor de radio. Op de podcast hebben we wat meer tijd. Dan gaan we door met luisteraarsvragen. Luister dus op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of boekesteinendewijk.nl. En Rob, we hadden het vooraf eventjes over wat er miste in de luisteraarsvragen.
Scheldpartijen.
Die zaten er niet bij.
Ja, ik vind dat heel opmerkelijk. Ja, Arend-Jan, zie je dat ook op jouw Twitter-account? Want je hebt veel meer volgers dan ik. Ik vind namelijk dat het aantal scheldpartijen zo laag is op en de totale rabiale afwijzing van wat er binnen de Europese Unie is gebeurd. Het lijkt, en ik heb het gevoel dat dat gebeurd is met de ondergang van Trump, dus de verkiezing van Biden en Baudet.
En
het lijkt net alsof die beweging een klap is toegebracht en dat er echt wat aan het veranderen is. Caroline heeft net ook gezegd van Europa is bezig om zijn grenzen af te bakenen, bezig om zijn belangen te verdedigen. Het lijkt net alsof dat wordt gezien. Zie jij dat nou ook bij jou op de sociale media? Of hebben er gewoon te veel mensen geblokt? Dat kan ook nog een keer.
Ik heb echt het gevoel dus dat de instorting van Baudet, dat heeft geleid tot veel negatieve energie in die kringen. Je ziet ook dat Trump heeft natuurlijk gewoon verloren.
Maar de vraag was, zie jij het op Twitter.
Ja, ik zie het ook veel minder worden, ja. Dirk-Jan Epping probeerde altijd Trump een beetje te steunen, maar dat wordt nu ook wat stiller.
Nee, die hebben, ja.
En ik denk ook dat mensen nu zien, trouwens ook in Engeland zelf, het laatste onderzoek, de meerderheid van de Britten zijn eigenlijk tegen Brexit nu. Die snappen ook wel dat ze iets heel anders gekregen hebben dan beloofd werd. En trouwens, als je met studenten of jongeren praat, die zijn veel pro-Europese dan ouderen.
Nou ja, weet je, maar 75% in Nederland is, of 72% was geloof ik, is gewoon op een of andere manier voor Europa. Dus ik heb het gevoel dat in de Tweede Kamer de eurosceptisch groter is dan daarbuiten.
Dat denk ik ook, Jan. Om electorale redenen.
Om electorale redenen. Ja.
Verschillende vragen trouwens ook over de Europese bevolking. Marco Smit vraagt, waarom kan Europa zich toch zo moeilijk verkopen, zelfs niet als het indirect wordt geholpen door Trump, Brexit en corona? Of Jan Pieter die vraagt, ja, als het misschien dat er een sterker zelfbewustzijn is onder Europese bestuurders, maar geldt dat eigenlijk ook wel voor burgers van Frankrijk tot Polen?
Ik denk dat geldt. Je ziet sinds Brexit, sinds Trump de macht heeft gegrepen, zie je toch duidelijk, we hebben Poetin, Erdogan begint zich ook vervelend op te stellen. Zie je wel dat mensen misschien niet zo tevreden zijn nog steeds met de Europese Unie, maar ze zijn wel tevreden in de Europese Unie. Het is iets anders.
Ja, dat klopt. Ja.
Dat is precies dat beschermende element waar ik het eerder over had. Hè? Ja. De Europese Commissie, heel veel mensen horen dat niet, want het lijkt weer een soort nationaal spelletje om vaccins te worden. Maar de Europese Commissie heeft gewoon genoeg vaccins voor alle Europese burgers.
Dat is heel belangrijk.
We hebben de regeringsleiders, die hebben dus echt gevraagd van, vooral de kleintjes natuurlijk, als dan die dozen met vaccins de fabriek gaan verlaten, laten we dat dan allemaal op één en dezelfde dag doen.
Ja.
En laten we dan ook de dozen fotograferen, zodat je kan zien dat een landje als Portugal, dat die precies op hetzelfde moment zijn dosis krijgt als het grote machtige land Duitsland.
Ja.
Dit zijn echt dingen waarin Europa toegevoegde waarde heeft. En ik denk dat mensen dat ook wel. Ik bedoel, ja, wij discussiëren ook over hoe bepaalde politieke processen in Europa of bestuurlijke processen niet lopen. Hè. Moet het een federatie worden? Moet het geen federatie worden? Iedereen is kritisch over hoe Europa presteert. Maar tegelijkertijd, het is toch wel fijn dat we het hebben.
En wat ik ook heel hoopvol vind, is dat de Poolse bevolking is heel erg ontevreden over de Poolse regering. Hè, die zich heeft uitgeleverd.
Nou, niet iedereen.
En dat betekent dus dat Polen toch een hele andere casus is dan Hongarije. Trouwens, Hongarije, daar is het nepotisme en de zelfverrijking zo grote schaal nu geworden. Dat in de toekomst gaan mensen daar natuurlijk toch ook heel kwaad om worden. Zo'n corrupte regering, dat is niet erg duurzaam. Hè? Dus misschien dat het ooit nog eens goed komt in de.
Nou ja, populisten vallen altijd uit elkaar hoor. Ja. Populistische beweging, dat is vrij standaard.
Dat zie je ook nu met corona.
Ja.
Dus ze hebben wel slogans, maar als het echt om mensenlevens gaat, hebben mensen toch liever dat specialisten ermee aan de gang gaan en proberen de boel op te lossen, dan dat je populisten met hun slogans oplost.
Ja.
Verschillende vragen ook over Polen en Hongarije en het compromis dat daar nu over is gesloten op de Europese top. Jan Pieter noemt de deal morele capitulatie. De andere is ook negatief. Die zegt, moeten we zo langzamerhand met pijn in het hart niet constateren dat de EU als unie van normen en waarden geen toekomst heeft? Zijn jullie net zo cynisch over? Dat compromis?
Nee, helemaal niet. Compromis, het is altijd een compromis. Ik bedoel, dan moet je een dictatuur gaan leven, dan heb je geen compromis. Maar dan is het nog de vraag hoe effectief dat is. Maar als je dus nu kijkt naar die rechtsstaattoets, ik vind dat echt wel een unieke beslissing, hoor. Die is genomen om geld te koppelen aan het hanteren van de normen van de rechtsstaat.
Die landen dan echt gedwongen worden om.
Nou ja, daar is natuurlijk in die zin een compromis gesloten om Orbán over de streep te trekken. En door eerst aan de rechter, laten we zeggen, te vragen van, kan dit nou wel wat we aan het doen zijn? Nou, dat duurt dan een jaar. Kan die mooi in die tijd de verkiezing nog een keer weer winnen? Althans, dat denkt hij. Maar het feit dat je dus nu die koppeling legt, is wel, ik vind het een verschrikkelijk woord, maar ik gebruik hem toch, is toch historisch.
Ja, en met name vanwege de terugwerkende kracht. Ja. Hè? Tot nu toe was het dus zo dat je allemaal procedures startte. Dat duurde jaren en eigenlijk is Hongarije daardoor met heel veel weggekomen. Polen trouwens ook. En nu hebben ze gezegd van we houden het overeind. Je mag zelf overigens, het Europees Hof moet zich er zelf over uitspreken. Maar na die uitspraak is het met terugwerkende kracht. Dus Orbán kan teruggaan naar Hongarije en dan zeggen van kijk, ik heb gewonnen, want het is uitstel. Maar het uitstel betekent wel eentje met terugwerkende kracht. En dat is toch, we hebben nu een efficiënter systeem dan het lethargische, langzame, vertragende systeem dat we hadden.
Caroline, hoe kijk jij ernaar?
Onder de oude, ten eerste denk ik dat je doordat, en dat in Nederland is een van de landen geweest die dat heeft gedaan, doordat je hebt gezegd, we moeten die rechtsstaat als voorwaarde verbinden. Vastmaken eigenlijk aan de begroting. Nou, de begroting is iedere 7 jaar is een van de grootste koehandels die ik ooit heb meegemaakt. En doordat je daar dan in die koehandel de rechtsstaat meeneemt, ja, dan ga je daar dus ook over onderhandelen. Dus al die mensen die ontevreden zijn dat er een compromis is, ja, dit is wel dus het resultaat van wat premier Rutte heeft gedaan. Hè. Had het er ook buiten kunnen houden, had je er niet over hoeven onderhandelen. Dan had Nederland bijvoorbeeld een keer naar de rechter kunnen stappen, wat Nederland ook al lang had kunnen doen.
Ja.
Ik heb een grote vraag. Ik ben namelijk heel benieuwd of de lidstaten, ondanks alle retoriek, of ze het nu ook echt gaan gebruiken. Want de lidstaten, je ziet het ook in de eurozone, zijn ongelooflijk voorzichtig met sancties aan elkaar.
Ja.
Want ze moeten met elkaar door. Hè. Tot nu toe is eigenlijk alles over de rechtsstaat is in de Europese verdragen gefietst door het parlement.
Ja.
En zelfs door organisaties van buiten de EU, zoals de Raad van Europa. Sinds 2009, het Lissabon-verdrag, eind 2009, hebben de lidstaten de mogelijkheid gehad om naar de rechter te gaan over de rechtsstaat. In landen als Polen, Hongarije of wie dan ook. Hebben ze nooit gedaan. Ze hebben het aan de commissie overgelaten. Vervolgens hebben ze de commissie eigenlijk nauwelijks gesteund. He, dus er lopen nu twee procedures. Eén ingesteld door het parlement tegen Hongarije en één door de commissie tegen Polen. Maar ze durven dat niet echt door te zetten. En dat komt omdat de lidstaten er niet echt achteraan zijn gegaan. Mm-hmm. Deze tekst ook weer. Uiteindelijk is het toch het parlement geweest dat de moeilijke woorden rechtsstaat er een aantal keren in heeft gezet.
Ja.
In de tekst. Dus het zal mij benieuwen of. Kijk, als Nederland naar de rechter gaat, hè, dan kan misschien Polen over een heleboel andere issues ongelooflijk moeilijk gaan doen in de Europese Unie om allerlei dingen te blokkeren die Nederland graag wil.
Klopt.
Als je daar eenmaal mee begint, hè, dan is het tit voor tat en dan houdt dat nooit meer op.
Dat is ook zo. Ik denk dat dat een belangrijke verklaring is.
Ik ooit uit de kast gaan halen.
Ja, maar ik denk dat het nu wel anders is, omdat er een directe koppeling wordt gelegd aan tussen geld en tussen geld en rechtsstaat. En dat is volgens mij nooit eerder gebeurd. Hè. Dus je kunt wel tot een veroordeling komen. Je kunt proberen te komen tot een artikel 7-procedure waardoor landen aan de schandpaal worden genageld. Maar als het geen consequenties heeft, dan doe je het niet. Maar nu heeft het consequenties.
Ja. Ja.
MRB Liemers die vraagt hoe effectief zou de Europese Raad zijn als we het veto afschaffen en een 2/3 meerderheid aannemen?
Nou, daar ben ik groot voorstander van. Maar dat gebeurt natuurlijk al op een hele hoop terreinen. Maar je zou dat bijvoorbeeld op het gebied van het buitenlands beleid kunnen gaan doen. Ja. Een 2/3, nou ja, goed gekwalificeerde meerderheid. Maar dat is veel te technisch om dat nu uit te leggen. Maar inderdaad, lijkt mij dat een hele goede zaak. Ik heb net het voorbeeld genoemd van bijvoorbeeld Wit-Rusland of Turkije. Dan zou je dat denk ik makkelijker kunnen doen.
En het sanctiebeleid zou natuurlijk veel simpeler worden.
Ja.
Joris den Berg vraagt hier ook nog over, is het eigenlijk wel mogelijk om met 27 lidstaten te komen tot een gezamenlijk buitenland beleid en strategische autonomie? En als dat vooral extern gedreven is, hoe houdbaar is dat dan?
Buitenlandse politiek wordt altijd extern bepaald. Hè? En er is meer dat ons bindt dan dat ons scheidt. Ik bedoel, we hebben een probleem met een opkomende hegemoon China. En dan is Europese samenwerking zo logisch om dat te doen. En wat dat betreft ben ik eigenlijk helemaal niet zo pessimistisch. Ze zien in, ook door de Trump-ervaring en door wat Poetin allemaal doet, is gewoon meer Europa is heldere logica, zou ik zeggen.
Mark Hoube vraagt, wat ziet China als een grotere bedreiging in de nabije toekomst? Een sterk Amerika of een verenigd sterk EU?
Amerika? Ik denk een verenigd sterk EU. Dat een volwaardige partner is. Ik bedoel, daarom heeft Trump ook zo'n ongelofelijke hekel aan de Europese Unie. Daar kan hij helemaal niks mee. Hij wil gewoon een verdeelde Unie. En hij wil handelsdeals sluiten met onafhankelijke landen. En daar kan hij wat mee, maar hij kan met de Europese Unie helemaal niks. De Europese Unie is een obstakel voor Trump bij zijn mondiale aspiraties in strijd met China.
En voor China?
En andersom natuurlijk ook.
Idem dito. Ja. De Europese Unie. Nou ja, er wordt natuurlijk nu al gespeculeerd in de Verenigde Staten door collega's van ons of misschien de 21e eeuw niet de eeuw van China wordt, maar de eeuw van de Europese Unie. En daar zijn goede redenen voor te geven om daarin mee te gaan.
Maar dan moeten we innoveren en we moeten die grenzen gaan bewaken. We moeten werken aan Europese defensie. En ik denk dat we ook naar een andere governance-structuur moeten. Moeten we het wel
kortom, voor een ander programma. Ik ben het daar niet helemaal mee.
Maar we kunnen het helemaal om. En dat deden de Habsburgers dus ook al.
Ja.
De wereld om je heen, maar de wereld om je heen verandert.
Ja.
En daarmee moet jij ook veranderen.
Tuurlijk.
Wij zijn allemaal groot geworden in een totaal andere wereld. Ook in een totaal ander Europa dan we nu hebben.
Maar sta je niet blind op institutionele discussies? Dat is natuurlijk wat we... Dat doe jij niet, maar dat is wat er meestal gebeurt. Als er iets gebeurt in Europa en iets buiten Europa gebeurt, dan komen we altijd met institutionele veranderingen. Dan beginnen we te roepen, ja, het parlement dit en de commissie dat en de raad zus. Maar dat is punt niet. Dat is punt absoluut niet. Dus je kunt met de huidige structuren kun je echt gewoon heel goed uit de voeten, hoor. Die zijn zo slecht zijn die niet.
Met politieke wil.
Ja, exact.
Mogen wij nog minstens 600 jaar voortleven? Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Caroline de Gruyter. En tot volgende week.
Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.